Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan al Saardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Psalm 98, vers 2. Gaan we nu lezen Lucas 2 van 1 tot 14. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zouden worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze waren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met een engel een menigte des hemels en heerlevens, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dan gaan we nu samen bidden. Zo mogen we komen, Heren, met onze kinderen op het kerstfeest in de kerk, om samen te gedenken en te vieren wat dat eenmaal gebeurd is in Bethlehemstal. En Heer, wat is dat groot, dat wij hier mogen komen Want er zijn zoveel kinderen welke nog nooit van u gehoord hebben. Zoveel kinderen welke verstoken zijn van dat voorrecht dat wij mogen hebben. Zij door de honger, zij door oorlogsgeweld. Heer, wat bent u goed over ons allen tezamen. Geef maar, Heer, dat we u mogen gaan kennen tot zaligheid. Dat we dat kindje van de kribbe mogen gaan leren kennen als onze zaligmaker. En dat we door hem ook mogen zien de man van smarten. Dat is de borg die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ach, Heer, wilt u ons dan zo gedenken en ons zo een hartje geven wat mag gaan zoeken, wat mag gaan verlangen om u te mogen kennen. Het kindje uit de kribbe. Wil u ons helpen, Heer, bij alles wat dat we doen. In het vertellen, in het luisteren, in het zingen, in het begeleiden van dat zingen, dat het alles mocht zijn tot de ere van uw naam. Dat vragen we van u, alleen om Jezus wil. Amen. Zo, jongens en meisjes. Dan gaan we nu zingen. Ik mag eerst nog wel een woord van welkom heten aan alle. En we spreken de wens uit dat u geen spijt zult hebben om het kerstfeest met onze kinderen mee te vieren. Ik wens u dan ook een genoeglijke, dat is eigenlijk een gezegende middag met onze kinderen. Dan gaan we nu zingen. Dit is de dag die God ons schenkt. Alleen wil ik dit nog zeggen. Zeg, jongens en meisjes. Heb je alles een vogeltje zien zingen? Wat doet dat vogeltje dan? Zijn snaveltje open. Hoeven jullie geen snaveltje open te doen, maar wel je mond. Hè? Laat onze vaders en moeders maar eens goed horen hoe dat we het geleerd hebben. Dit is de dag die God ons schenkt. Nelly voor ons de kerstgeschiedenis gaan vertellen. Het eerste deel. En juffrouw Anneke, die vertelt het tweede deel. En daartussen, daar zingen we in Bethlehemstad. Maar juffrouw Nelly zal het zo nog wel even herhalen. Dus goed luister maar.
Het was al heel, heel lang geleden, wel 4000 jaar, dat Adam en Eva in het paradijs waren. En wat hadden ze het daar goed. En wat waren ze daar blij. Wat zonde en verdriet was, dat wisten Adam en Eva nog niet. Ze leefden heel dicht bij God. Ja, maar het was al heel gauw veranderd. Want toen waren ze ongehoorzaam geweest. Ze hadden gezondigd tegen God en gegeten van de boom waar ze niet aan mochten komen. Toen was het droeve leven begonnen. Toen had de engel met zijn blinkend zwaard hen het paradijs uitgedreven. De wijde, woeste wereld in. Toen waren die blijde, gelukkige mensen verdrietige mensen geworden. En toen was de wereld, die eens zo blij was, een droeve wereld geworden. Dat kwam van de zonde. Want de Heere, die is heilig. En die kan de zonde niet zien. Daarom is voor Adam en Eva het harde leven begonnen. Vol moeite, vol verdriet. En het laatste zou altijd zijn de dood. Dat was de schuld van de zonde. Maar als Adam en Eva daar het paradijs uitgedreven worden door die engel, dan mogen ze toch nog één lichtpuntje meenemen. Ja, de Heere God heeft het zelf gezegd tegen Eva en tegen de slang. Het waren maar een paar woorden geweest, maar dat hadden Adam en Eva wel begrepen. Er zou eenmaal één mens geboren worden die dat droeve hart weer blij kon maken. Die dat zondige leven weer goed kon maken. Zodat ze weer mogen komen tot God. O, wat waren Adam en Eva daar blij mee. En ze hebben gewacht hun hele leven. Maar Adam en Eva, ze zijn oud geworden en gestorven. En die zaligmaker, die redder, was nog niet gekomen. Er kwamen steeds meer mensen op de wereld. En die mensen, ze werden al zondiger, al goddelozer. Zo erg werd het, dat de Heere de zondvloed liet komen. En alle mensen en dieren doden. Nee, niet allemaal. Alleen Noach met zijn familie bleef over. En ook Noach werd oud en hij stierf. En nog was die verlosser niet gekomen. En er kwamen weer kinderen op de wereld. Die werden groot. En steeds meer mensen kwamen er weer. En de mensen vergaten God weer. Maar God vergat de mensen niet. Want uit al die mensen heeft de Heere één man opgezocht die hem niet vergeten was. Dat was Abraham. En aan Abraham heeft de Heere heerlijke dingen beloofd. Ja, met Abraham heeft hij zijn verbond opgericht. Zijn kinderen en zijn kleinkinderen en allen die geboren zouden worden uit Abraham zouden mogen wonen in een mooi land, in Kanaan. En God zou ze afzonderen van alle andere volkeren. Ja, als het volk van God. Maar het heerlijkste en het voornaamste was dat God ook gezegd had dat eenmaal er één geboren zou worden die hen redden zou van de zonde. Dat de Heere Jezus geboren zou worden. Maar Abraham is oud geworden en ook gestorven. En die redder, die verlosser, was nog niet geboren. Maar toch, door het geloof, kon Abraham toch sterven. Want hij wist, wat God belooft, dat doet hij. Dat zal hij altijd doen. Ook aan Isaac en aan Jacob heeft de Heere die heerlijke belofte gegeven. En als Jacob op zijn sterfbed ligt en al zijn zonen zegent, dan krijgt Juda de grootste zegen. Uit de stam van Juda zal de Heere Jezus geboren worden. Vele jaren en jaren gaan voorbij. Honderden, duizenden jaren. En nog steeds is die verlosser niet geboren. De mensen hebben op hem gewacht, gehoopt, iedere keer weer. Toen ze waren in Egypte, toen ze zwierven door de woestijn, 40 lange jaren. Toen ze al woonden in het beloofde land. En toen ze als gevangenen weggevoerd werden naar een ver vreemd land, naar Babel. Altijd wachten de Israëlieten op die ene die hen zou verlossen van hun boze hart. En eindelijk is het Gods tijd. Nee, de mensen die wisten de tijd niet. Dat wist God alleen. Vele duizenden jaren waren er voorbij gegaan. De Israëlieten, ze hadden het nu erg moeilijk. Ze waren overheerst door de Romeinen. En in het paleis in Jeruzalem, waar eens koning David en Salomo regeerden, zat een andere koning. Nee, het was geen kleinzoon van koning David. Het was koning Herodes, een vijand van hen. En dat was nog het allerergste voor hen. En nu hoopten zij dat maar heel gauw die verlosser, die koning der Joden, geboren zou worden. Maar weet je wat ze dachten? Ze dachten dat ze hen weer vrij zou maken van die Romeinen. Ze dachten dat de Heere Jezus kwam strijden met stokken en met pijl en boogschieten en sterke steden innemen. Kwam de Heere Jezus daarvoor? Nee, de Heere Jezus kwam tegen een andere vijand strijden die veel erger was dan ruwe soldaten. Hij kwam strijden tegen de Satan, tegen de zonde. En die vijand, die zou hij overwinnen. Dat had God gezegd. In Nazareth, dat weten jullie wel, daar wonen Jozef en Maria. Het waren maar heel eenvoudige mensjes, die Jozef en Maria. En toch waren ze voornaam. Want ze waren nog familie van koning David. Maar dat wist niemand meer. En in Nazareth helemaal niet. En toch, die twee, die hadden zo'n mooi geheim dat niemand wist. En dat geheim, dat hadden ze van God zelf ontvangen. De engel had het hen gezegd. Maria, zij zou de moeder worden van de verlosser, van de redder der wereld, van Gods zoon. Maar Jozef en Maria konden veel dingen niet begrijpen. Want de profeten hadden gezegd dat de Heere Jezus in Bethlehem geboren zou worden. En Jozef en Maria, die woonden in Nazareth. Dat was toch moeilijk. En Jozef en Maria, die waren heel arm. Geld om naar Bethlehem te reizen, dat hadden ze niet. En bovendien, wat moesten ze in Bethlehem gaan doen? Jozef was timmerman in Nazareth. Daar had hij zijn werk. Daar zou dus de Heere Jezus ook geboren worden. Maar als ze dan weer dachten aan die beloften van de Heere en aan wat de profeten gezegd hadden, dan begrepen ze het maar niet. Dan wisten ze het niet hoe het moest. En toch werd de Heere Jezus in Bethlehem geboren. Hoe dan? Ja, daar heeft nu de Heere God een heidense keizer voor gebruikt. Een keizer die regeerde over heel de wereld. Keizer Augustus. Hij zit op zijn troon in Rome en hij wil wel eens weten hoe groot en hoe machtig hij is, over hoeveel mensen hij regeert. En dan geeft hij het bevel uit dat alle mensen opgeschreven moeten worden. Ja, niet zomaar, maar ze moeten opgeschreven worden waar ze thuis horen, waar ze vroeger gewoond hebben of waar hun familie vandaan komt. Dat was voor heel mensen heel moeilijk. De meeste mensen moesten op reis, want ze waren allemaal al eens verhuisd. Jozef en Maria ook. Ze hoorden ook het gebod van die keizer. En dan kijken ze elkaar eens aan. En geloof maar gerust dat Jozef en Maria wel begrepen hebben. Dat is Gods hand. Nu moeten ze toch nog naar Bethlehem. Want Jozef en Maria, ze waren toch nog familie van koning David. En koning David, die kwam uit Bethlehem. Dat weten jullie nog wel. Daar heeft hij achter de schapen gelopen door de velden van Efrata. Nu moeten ze dus op reis. Maar het is een heel lange, een heel moeilijke reis. Ze moeten het hele stuk lopen. Want een ezeltje kopen, dat kan niet. Daar zijn ze veel te arm voor. 3 dagen lang moeten ze lopen. En dan eindelijk, aan de avond van de 3e dag, komen ze in Bethlehem aan. Oh, wat zijn ze blij als ze daar die witte huizen van Bethlehem zien liggen. Nog een klein poosje, Maria, en dan kunnen we uitrusten. Dan kunnen we slapen gaan in de herberg. Ja, dat dachten ze. Maar er moesten veel meer mensen op reis. Er moesten veel meer mensen gaan slapen. Ook in Bethlehem. Als ze het stadje inkomen, dan is het er erg druk. Het ziet zwart van de mensen. Jozef en Maria, ze zoeken de herberg op. Dat is een heel groot huis voor vreemdelingen. Daar kunnen ze slapen gaan als ze geen familie hebben in Bethlehem. Jozef en Maria, ze gaan er naartoe en ze kloppen aan en dan vragen ze om een plaatsje om te slapen. Maar de herbergier, hij schudt zijn hoofd en dan zegt hij nee, alles is vol, er kan niemand meer bij. En oh, dat is toch erg voor Jozef en Maria. Ze waren zo moe en nu moeten ze nogal verder lopen en ze proberen het nog eens. En nog eens, maar overal ontvangen ze hetzelfde antwoord. Overal zeggen ze, we hebben al gasten. Er kan niemand meer bij. Mijn hele huis is vol. Weet je wie dat nou eigenlijk deed, hè? Dat deed nou eigenlijk de duivel. De duivel die wilde niet dat de Heer Jezus geboren zou worden. Dat heeft hij nooit gewild. En hij heeft altijd tegengewerkt. Weten jullie nog wel, alle kindertjes in Egypte, ze werden verdronken door koning Farao. Koningin Atalia, zij wilde het hele koningshuis uitroeien. En Haman, hij wilde al de Joden ombrengen. Maar alles mislukt, want Farao is verdronken. En koningin Atalia is ook gedood. En Haman werd opgehangen. En de Heer Jezus zou toch in Bethlehem geboren worden. Ze vinden nog een plaatsje. Een stal voor beesten. Het is er donker en het is er koud. Toch gaan Jozef en Maria er naar binnen. Ze zijn er blij mee. En daar in die stal, daar maakt Jozef een bed voor Maria. Nu kunnen ze toch rusten. Dan wordt het nacht. Dan wordt het donker. En in die nacht, dan maakt de Heere God zijn belofte waar, die hij al zo heel lang beloofd heeft, al in het paradijs. Dan wordt daar, in die stal, een kindje geboren, de Heere Jezus. O, Maria, ze heeft haar kindje in haar armen. Ze heeft niet eens kleedjes voor hem. Ze wendt hem in doeken. En een warm bedje heeft ze ook niet. Dan wordt dat kindje, dat eigenlijk de koning der koningen is, in een kribbe gelegd, in een voederbak voor de beesten. Zo arm werd de Heer Jezus. En nu zullen jullie denken dat dat toch wel het ergste was voor de Heer Jezus. Dat hij niet in een prachtig paleis geboren werd. En dat hij geen prachtige wieg had met een mooie kroon en geen mooie kleren. Nee, weet je wat nu het ergste was voor de Heer Jezus? Dat hij nu net als ons, als een klein kindje in de wereld kwam, als een mens. Dat hij zal moeten leven als een mens. Dat hij zal moeten lijden en verdriet zal moeten hebben. Dat hij zal moeten sterven. Dat was het ergste voor de Heer Jezus. Maar gaan we nu van zingen. In Bethlehem stal lag Christus de Heer in doeken gehuld, als kindje ten neer. Voor hem was geen plaats meer in herberg of huis. Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis. Zo arm werd de Heer, der engelenheer, die zondaren mens zo nameloos teer, die hun wilt vergeven, hoeveel het ook zij. Zo arm werd de heiland voor u en voor mij.
In
Het is stil in Bethlehem. Het is immers nacht. En dan slaapt iedereen toch? Jullie slapen ook 's nachts, hè? Dan ga je niet naar buiten. Want dan is het toch zo donker. En zo is het ook die nacht in Bethlehem. Alle deuren zijn dicht. Iedereen slaapt. Geen geluid wordt gehoord. Ook buiten Bethlehem. In het veld is het heel stil. Niemand is er te zien. Daar in datzelfde veld liep eens Rut, de Moabitische, jullie weten het wel, hè? De schoondochter van Naomi, aren te rapen op de velden van Boas. Maar nu is het heel, heel stil, omdat het nacht is. Maar kijk daar eens, in de verte. Daar zien we toch een licht. En als we daar heel dichtbij komen, dan zien we een paar mannen zitten om een vuurtje. En wie zijn die mannen? Wie weet dat? Ja? 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 Nerry? Joke? De herders, dat zijn de herders die de nachtwacht houden over hun kudde. Hun schapen sliepen al, maar zij moesten waken, dat er geen wilde dieren bij hun kudde konden komen, of rovers. En daarom zitten ze zo bij elkaar. En ze hebben het een beetje koud gekregen. 'S Nachts is het altijd koud. En vooral in de winter. En daarom hebben ze een klein vuurtje gemaakt. En daar zijn ze omheen gaan zitten. En daar durfden ook de wilde dieren niet zo dichtbij komen. Hun gezichten staan niet blij. Nee, vrolijk zijn ze niet. Want steeds meer komen de Joden onder de macht van de Romeinen. Hun volk is niet meer vrij. Nee, de Romeinen heersen over hen. En daarom zijn die mannen zo verdrietig. Er is nog wel een koning in Jeruzalem. Herodes heet hij. Maar ook daar hebben ze niets aan. Nee, want hij is ook een knecht van de Romeinse keizer. En als ze daaraan denken, dan wordt het zo bang in hun hart. Want hoor, daar zegt de een tegen de ander. Weet je wel dat hier vroeger eens een koning herder was? Een koning achter de kudde? Vraagt de ander verbaasd. Ja, een koning die herder was. Weten jullie wie dat was? Paul? Dat was koning David. Die had ook eens hier in het veld psalmen gezongen en op de harp gespeeld. Ja, zeggen ze tegen elkander, dat was een goede koning en dat was ook een goede herder. Zulke herders zijn wij niet, want anders zouden wij niet zo veracht worden door de mensen. Ja, want die herders daar in dat land toen in die tijd werden veracht. Ze werden altijd nagewezen. Daar gaan weer een paar herders. Dat waren de minsten uit het volk. Nee, niemand keek ooit naar hen om. Als ze ziek werden niet, als er wat gebeurde niet. Waar, want het waren immers maar herders. En ja, begint de ander dan weer, zo'n koning als koning David hebben we nooit meer gehad. Ook koning Salomo was niet zo. En toch heeft de Heere beloofd dat eens een zoon van David koning worden zou. En als ze daaraan denken, dan weten ze het niet meer. Het is immers al zo lang geleden beloofd. En wanneer zou die verlosser nu komen? Die belofte, wanneer zou die vervuld worden? Ja, de tijden worden steeds slechter. En nu was er daar ook nog het bevel van die koning, van de keizer, dat heel het volk beschreven moest worden. Ja, ze weten het niet goed meer. En zo praten ze met elkaar. Ze verlangden zo naar die beloofde Messias die hun volk verlossen zou. Ze praten en dan zwijgen ze weer een poosje. Want ja, misschien val je anders wel in slaap als je niet eens wat praat met elkander zo midden in de nacht. Maar dan opeens, dan schrikken ze. Het is ineens licht om hen heen. Nog helderder dan het zonlicht. En toch was het nacht. En daar staat vlak bij hen een engel uit de hemel. en de heerlijkheid uit de hemel en de glans van de hemel omschijnt hen. En dan staat er in de Bijbel, ze vreesden met grote vrezen. Wat is dat toch? Wat heeft dat te betekenen? En dan gaat die engel tot hen spreken. Vrees niet, want zie, ik verkondig u iets wat u grote blijdschap brengen zal. Namelijk dat heden geboren is de zaligmaker. Dat is Jezus Christus in de stad van David. Het is alsof de engel zegt, jullie waren wel bang dat die verlosser nooit meer komen zou, hè? En jullie dachten dat die belofte nooit meer vervuld zou worden. Maar toch, de belofte zal wel vervuld worden. Hij is vervuld, want deze nacht is de Heere Jezus geboren, de zaligmaker die u zal verlossen van zonde en schuld. En als gij het zult zoeken, dan zal dit het teken zijn. Gij zult het vinden in een kribbe, in een stal, in doeken gewonden. En het ligt in een kribbe. Ja, want anders hadden die herders misschien wel gedacht dat dat kindje in een paleis geboren was. Het was immers een koningskind. En dat het in een prachtige wieg lag, met mooie kleertjes aan. Nee, zo was het niet. Voor de mensen was er aan dit kind niets bijzonders te zien. Toen was het feest. Feest in de nacht. Feest voor de herders met de engel uit God, uit de hemel. En kijk eens, daar komen nog veel meer engelen uit de hemel. Hele engelscharen. En ze gaan zingen. Jullie weten het wel, wat ze gaan zingen. Wilma? Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Wat zal dat prachtig geklonken hebben, hè? Toen die engelen daar zo allemaal zongen. En de herders, ze luisteren met verwondering. Ere zij God, dat betekent van alles wat er gebeurt, zal God de hoogste eer ontvangen. Vrede op aarde. Betekent dat dat er nooit meer oorlog zal komen? Nee, dat betekent het niet. Het betekent vrede in de harten van Gods kinderen. Omdat de Heere Jezus op aarde gekomen is om hen te verlossen. Om voor hen te lijden en te sterven. Opdat zij eenmaal vrede en blijdschap kunnen ontvangen. En waarom vrede op aarde? Opdat de Heere in mensen een welbehagen heeft. Nee, niet alle mensen worden zalig. Nee, alleen die mensen die een nieuw hart van de Heere ontvangen. En zo zingen die engelen. En de herders, ze hebben stil zitten luisteren. En dan ineens, daar gaan de engelen weer weg. En het is weer donker in het veld. Maar het is nu niet meer donker in de harten van de herders. Nee, want nu is immers de belofte vervuld. Als er bij ons een kindje geboren is, dat weten we wel, hè? Dan gaan we allemaal kijken. Dan willen we allemaal zo heel graag dat kindje zien. En zo is het ook met de herders gegaan. Ze zeggen tegen elkander, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons ook nu gaan zien wat de engelen ons verteld hebben. En daar gaan ze. En hun schapen dan. Moeten ze die dan zomaar alleen achterlaten? Ja, daar maken ze zich nu geen zorgen meer over. Want ze weten wel dat de Heere in de hemel voor hun schapen zorgen zal. En dan gaan ze naar Bethlehem. En dan zoeken ze de stal op. En daar vinden ze Maria en Jozef en het kindje in de kribbe. Nee, ze vinden daar geen kindje met prachtige kleren aan. Nee, ze zien daar een gewoon kind in doeken gehuld. En dan vertellen ze tegen Jozef en Maria wat ze gezien hebben. En dan vallen ze op hun knieën en zij aanbidden dat kind. En zij danken God voor alles wat hij hun gegeven heeft. Dat hij de Heer Jezus heeft willen zenden naar deze aarde om voor hun de zonde weg te nemen. Om voor hun te lijden en te sterven. Ja, zelfs voor verachte herders En dan staan ze weer op. Maria, die heeft zich verwonderd. Maar toch, Maria weet wel wat dit betekent. En dan gaan de herders weer terug naar het veld. En ze vertellen tegen iedereen die ze zien onderweg wat er deze nacht gebeurd is. Ja, en de mensen geloven zij het direct. Zij verwonderen zich. Zij weten niet wat dit betekent. Maar de herders, ze weten het wel. Dat de Heer Jezus nu gekomen is, deze nacht. Dat de beloofde Messias, na zoveel eeuwen, nu eindelijk geboren is. En daarom verheerlijken ze en prijzen zij God over alles wat ze gehoord en gezien hebben. Wij vieren ook ieder jaar kerstfeest, hè? En met kerstfeest, dan zijn we altijd blij. En waarom zijn we blij? Omdat het dan zo gezellig is thuis? Of omdat we fijn uit mogen? Of misschien omdat we op school en op zondagschool kerstfeest vieren en daar ook wat krijgen? Maar zijn we ook blij omdat de Heer Jezus geboren is? Dat Hij uit de hemel gekomen is naar deze aarde om zondaren te verlossen? De engelen hadden tegen de herders gezegd: ik verkondig u grote blijdschap. Is de komst van de Heer Jezus ook voor jullie oorzaak van blijdschap? Dat kan alleen zo zijn als we hebben leren voelen hoe nodig, hoe onmisbaar de Heer voor ons is. Als we leren zien dat wij niets anders doen dan iedere dag weer tegen de Heer zondigen. En dat Hij het alleen is die onze zonden vergeven kan. Dat Hij ons alleen kan verlossen van zonde en schuld. Opdat Hij gekomen is en zo vernederd is geworden dat Hij op deze aarde gekomen is. Om daar veracht te worden, om daar te lijden en om daar te sterven aan het kruis. Daarom moeten wij hier iedere dag weer en niet alleen met kerstfeest de Heere vragen of Hij ons wil leren bidden om een nieuw hart. En als we dat van Hem mogen ontvangen, dan zal het echt kerstfeest voor ons worden. En dan zullen we, als de Heere eens weer komt, en jullie weten het wel, hè, de Heere komt nog één keer terug, en dan zal iedereen voor Hem moeten komen. Dan zullen we niet meer bang hoeven te zijn. Maar als we een nieuw hart gekregen hebben, dan zullen we Hem met vreugde tegemoet zien. En altijd met de engelen in de hemel mogen zingen tot Gods eer. We gaan nu met elkaar zingen. Heerlijk klonk het lied der engelen.
Heerlijk klonk het lied. Jacqueline en Corrie.
Kom maar eens.
Ja. Genesis 3 vers 15. In het paradijs. Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. En ditzelfde zal u de kop vermoorden. En gij zult haar de vaderen vermoorden. Door Noach, Genesis 9, vers 26. Gezegend zij de God van Sem.
Aan Abraham, Genesis 12, vers 1, 2 en 3. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en wees een zegen. En ik zal zegen die u zegen en vervloeken die u vervloekt. En in u zullen alle volk, alle geslachten des aardrijks gezegend zijn. Door Jacob. Genesis 49, vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgeving van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen alle volken gezegend zijn. Door Mozes. Deuteronomium 18, vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit de broeden als mij, zal u de Heer uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Door Jesaja. Jesaja 9, vers 5 en 6a. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn.
Door Jesaja, Jesaja 11 vers 1. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut en zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. Door Micha, Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid.
Stille nacht, heilige
nacht.
Dan gaan we straks een ogenblikje pauzeren. Maar we gaan niet door de kerk lopen sjouwen. Hè? We blijven rustig zitten, want de juffrouw die gaat nog langs met wat. Als je niet op je plaats zit, dan kan het best gebeuren dat je niks krijgt. Dus stil blijven zitten hoor. Dan gaan we nu zingen en dan zal de juffrouw ook collecteren. He, dus pakken jullie je centjes maar voor een dag, dan wordt dat opgehaald. Dan gaan we zingen de lofzang van Zacharias, vers 4 en vers 5. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid en hun schuld vergeffen is. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze som een helder licht. Nu een ogenblikje pauzeren. Want goed is door per majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. zijn goedheid duurt een eeuwigheid. Psalm 118, vers 1.
Dezelfde dagen dat er een gebod uitging van een keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius overzeer die stadhouder was. En ze gingen allemaal om beschreven te worden, maar eigenlijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt. Uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij er waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. En zij baren haar eerste geboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe. Omdat voor hem geleden geen plaats was in de herberg. Van beschreven. En de raden hadden ze in diezelfde landstreek. Ze gielden in het veld, hielden hun nachtwacht over hun kudde. En er waren hadden ze en ziet een engel als zeden stond bij hen. En de heerlijkheid is zeer lang scheen hen. En zij vrezen met grote vrede. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u een grote blijdschap. Namelijk dat u heden verloren is, welke de zaligmaker, welke is Christus de Heere en de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Hij zal dat kinderke vinden en doeken gewonden en legt er neder in de kribbe.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, eigenlijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, die Bethlehem genaamd wordt omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze er waren, dat de dagen verwend werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerste boonzoon en wat hem doek en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. en de baan hebben en die lang streek. Ze houden in het veld en hielden de nachtwacht over in de kudde. En zie, een enkel des heren stond bij haar. En heerlijk had de zeren misschien aan. En ze vreesde met grote vrees. En de engel zeide tot hen: vrees niet, wat zie. En ze konden die grote blijdschap die al de volgende wezen zijn. Namelijk dat de heren geboren. Met de zaligmaker is Christus de Heer in de stad David.
Keurig. Prachtig, beste meid.
Zo.
Een ruis langs de wolken, een lieflijke naam.
Dan nu nog een kerstverhaal, jongens en meisjes. Hoort er zo bij, hè? Moet je horen, we gaan op reis. Ja, dan gaan we naar een plekje op de Veluwe. Nee, niet in dat plekje zelf. Eventjes erbuiten, er staat een boerderij. En daar moeten we wezen. Wat is nou een boerderij? Daar woont een boer met de boerin. Ze hebben twee kinderen, dat mag je ook alvast weten. He? Klaas, van 6 jaar. En Janneman, dan nog maar een babytje. Van 1 jaar, die ligt in de wieg. Wat hebben ze nog meer op een boerderij? Koeien. Paarden. En schapen, alles mag. En een tractor, nee, dat nog niet. Ganzen. Konijnen, kippen, alles mag. En een varken, ook nog, dat is waar. Zou haast vergeten. Maar stil nou hoor. Moet je goed luisteren. Op die boerderij, daar woont boer Jansen. Met zijn vrouw en twee jongens. Het was een trotse boer. Een harde boer. Een rijke boer. Centen had hij volop. Voor zijn knechten was hij hard en stug. En zijn vrouw die was nou heel anders. Heel anders. Die was vriendelijk. En die hielp graag. Als iemand moeilijkheden had, was ze altijd bereid om te helpen. Wat een verschil was dat, hè? Die boer Jansen, die was eigenlijk altijd al zo geweest. Toen hij nog maar een kleine jongen was. Toen woonde hij ook al op een boerderij. En zijn vader en moeder, die waren ook al zo schatrijk. En de jongens, hè, die even oud waren als hij. Nou, eigenlijk hadden ze een beetje een hekel aan hem. Omdat hij al zo trots was, hè. En haar andere jongens, die waren veel te min voor hem. Daar keek je niet eens naar. Zo was het al begonnen. Later, toen hij groter werd, toen werd dat nog steeds erger. Weer jaren later, toen was hij getrouwd. En hij had een lieve vrouw en twee lieve kinderen. En pas toen hij getrouwd was, toen waren plotseling zijn vader en zijn moeder gestorven. Dat was erg. En toen was hij nog veel stugger geworden. Toen was hij nog veel norser geworden. Ja. En de Heere zoeken in zijn verdriet, dat deed hij niet. Hij liep met zijn vuisten gebald, zo in zijn broek zakken. En zijn vrouw, die was nou heel anders, heel anders. En weet je hoe dat nou kwam? Dat kwam hierdoor. De boerin, die was altijd onderwezen in de Bijbel. Altijd verteld uit Gods woord. En boer Jansen niet. En hij wilde er helemaal niks van weten. En als de man, de boer, dus wat hoorde daarover. Nee, dan werd hij kwaad. Ik wil er niks van weten, zei hij dan. En als de boerin dan eens zei, maar man, denk jij dan nooit eens aan de toekomst? Denk jij dan nooit eens wat dat er gebeuren zal? Ja nou, zei hij. Ja nou, of dat ik daaraan denk. En weet je wat hij dan zei? Ik denk er zo aan. Ik denk aan mijn jongens. Als die groot worden, nou, dan kunnen die lekker meehelpen om de boerderij nog veel groter te maken. En boven in de kast, hè, daar liggen de centjes. Nou, of dat ik aan de toekomst denk? Natuurlijk. Nee, zei zijn vrouw dan, zo bedoel ik dat niet, boer Jansen. Zo bedoel ik dat niet. Ik bedoel dit. Aan de toekomst, als je nou weer sterven gaat, denk je daar nou wel eens aan? Vrouw, hou maar op, daar moet ik niks van weten. En dan had de boerin stil verdriet. En ze zei, het kon wel eens anders gebeuren dan dat jij denkt, hoor boer Jansen. Die jongens, ze zijn wel jong en ze zijn sterk. Maar kinderen kunnen ook sterven, weet je dat? Nou, zei die boer, ze zijn jong, ze zijn gezond, ze zijn nog nooit ziek geweest. Wat maak je nou toch zorgen? Ja, zei de boerin, maar de Heer kan ook wel eens een kind van je wegnemen. Dan lachte hij maar een beetje. Geen zorgen, hoor vrouw, dat geloof ik niet. Maar dat gebeurde toch. Dat gebeurde toch. Zullen jullie er ook aan denken, jongens, meisjes? Wij kunnen ook sterven. Nee. Ook als we jong zijn. Hè? Het was zomer. Het was de hooibank. En gewerkt dat ze hadden. Gewerkt en gesjankt. Het zweet dat liep van haar gezicht af. De laatste wagen, die moest nog van het land gehaald worden. En boven, op die wagen, boven op dat voer hooi, daar zat Klaas. Zijn oudste jongen van 6 jaar. En trots zat de boer voor op de bok. 2 knechten bij hem. En daar ging de laatste vracht, ging van het land, zo naar de schuur. Dan hadden de koeien weer hooi. Konden ze lekker eten, de hele winter door. Hij was blij. Het plaats te voeren. En dan was al het werk dat was weer gebeurd. Dan konden ze het weer wat rustiger aandoen. Bovenop zat Klaas. Trots. Als een koning bovenop zijn troon. En kijk, daar gaat de knecht van de buurman. Krelis. En hij zwaait en hij roept, ha, Krelis. En toen gebeurde het. De wagen ging door een diepe kuil in het land. En de wagenhooi hing schuin, helemaal schuin. En Klaas greep. Maar hij greep mis. En hij viel zo boven van die vrachthooi af. Met een gil. En zo ploft hij op de grond. Nog even een gil. En met een ruk staat de wagen stil. De boer en de knechten, ze springen er vanaf. En daar ligt Klaas. Op de grond. Doodstil. Zijn ogen dicht. Een beetje bloed uit zijn neus. Dat is erg. Het achterwiel, dat was zo over zijn hoofd gegaan. Ga jij vlug de dokter halen, zegt hij tegen de knecht. En de ander, ga jij gauw een ladder halen. Dan kunnen we Klaas daar opleggen. En dragen hem heel voorzichtig naar de boerderij. En zo gebeurde het. O, ze vlogen weg, die knechten. Ze keken eens naar het gezicht van die boer. Dat zal wat wezen. En met 5 minuten, het was heel dicht bij de boerderij. Met 5 minuten was de knecht al terug met de ladder. En heel voorzichtig werd Klaas erop gelegd. En heel voorzichtig werd hij zo naar huis gedragen. De dokter stond ook al te wachten. Dat was ook al gauw. En hij komt erbij. En hij gaat Klaas onderzoeken. Hij schudt zijn hoofd. Nee, boer Jansen, dat wordt niks meer. Misschien nog een kwartiertje. En dan zal de jongen moeten sterven. En nog ene keer deed Klaas zijn ogen open. En nog ene keer keek hij naar zijn vader en zijn moeder. En toen was Klaas gestorven. Dat is erg. Zie je het nou, jongens? Dat de kinderen ook kunnen sterven. Zul je het heel goed onthouden? En wild van verdriet waren ze. De boerin en de boer. En nou het verschil. Het verschil, hè. Boer Jansen, die werd nog norser. En hij liep weer met gebalde vuisten in zijn broekzak. Dat was nou de schuld van God. Hij wilde toch niks van de Heer weten. Ja, en toch was het de schuld van de Heer. En de boerin, wat deed die? Die zocht troost bij de Heer. En ze kreeg het ook. Zal je dat ook goed onthouden? En de Heer nam het verdriet bij de boerin weg. En als ze dan zei, boer Jansen, zie je nou eens wat dat ik gezegd heb? Dat dat toch gebeurd is? Zie je nou eens dat de Heer anders kan doen dan dat jij gedacht hebt? Dan keek hij zijn vrouw eens aan. Ja, eigenlijk had ze wel gelijk. Eigenlijk wel. Maar hij ging door. En hij bleef hard. Weer een jaar later. Het is weer hooibouw. En ze hebben weer gewerkt. En weer het laatste voerhooi gaat naar binnen. Gesjouwd als ze hebben, want het is heel lang droog geweest. Ja, en als het dan eens gaat regenen en dat hooi buiten op land, ja, het wordt nat. Dan moeten ze weer een paar weken wachten totdat het weer droog is. En ja, daar kwamen al wolken aan de lucht. Werken mannen, werken hoor. Strakjes, je krijgt extra uitbetaald. Als dat hooi nou waar binnenkomt, hè. En geploeterd dat ze hadden. Geploeterd. Goh, en ze wisten zweet van haar gezicht af. Wat is dat toch warm zo'n dag. Maar gelukkig, daar gaat de laatste wagenvracht hooi. En de deuren van de schuur staan wagenwijd open. En daar gaat het laatste voer de schuur in. Ziezo. En de boer is tevreden. Hij is blij. Dat is gebeurd. Net op tijd, jongens. Kijk eens. Die wolken komen steeds dichterbij. Hé, het gaat al een beetje regenen, geloof ik. Nou, jullie worden extra uitbetaald, hoor. En tevreden. Maar het gaat waaien. Er komt een zware onweersbui. Dat is verschrikkelijk. Nou ja, laat dan maar omweren, zegt de boer. Laat dan maar omweren. Ik heb mijn hooi binnen. Wacht even, ik nou, wat kan mij nou gebeuren? En zo zetten ze binnen. De knechten, die zijn al naar huis. Die heeft hij nou maar naar huis gestuurd. Hebben ze een vroegertje? Dat mag best, natuurlijk. Het is toch klaar. En dan gaat het regenen. En dan gaat het omweren. Verschrikkelijk, wat een zware bui is dat. En de bliksem die vliegt door de lucht. En de onweerslagen, ze rollen ver door het rond heen. En dan plotseling, daar slaat de bliksem in. In de schuur en in het woonhuis. Die schuur was vol met hooi. En er is geen blussen aan. Trouwens, er was niet eens water. De sloten waren droog. En de vaat waar de eendjes anders in zwommen, dat was ook al droog. En de brandweer die stond erbij en ze konden niks doen. En heel zijn boerderij ging in vlammen op. Zijn woonhuis, niks bleef er meer over. Geen stoel hadden ze meer over. Geen tafel meer. Alleen de kleren aan de lijf. Dat was alles wat ze hadden. En zwarte rookwolken stegen op naar de hemel. De bui was al een eind over. Het regende al haast niet meer. Kijk, daar kwam zonnetje ook al. En de mensen, van alle kanten hadden ze die rook gezien. En van alle kanten kwamen ze aan. Honderden, honderden mensen. En de een die zei, net goed. Dat is toch erg. Net goed, zei die. Voor die trotse vent. Moet hij maar eens een toontje lager zingen. Hij was altijd zo hoogmoedig. Nou heeft hij niks. Net goed hoor. En daar stonden kameraden, hè, van vroeger. Die even oud waren als hij. Nou, nou, zeiden die boeren. Nou, nou, dat zal wat wezen voor Jansen. Zo'n hoogmoedige kerel. Dat zal wat wezen. Dat zal hem niet meevallen. En dat hoorde hij. Waren de mensen dan zo vijandig? Waren ze zo vijandig? Ja. En toen was er een buurvrouw. Daar mocht hij zo lang in huis. Hij had niks meer. Nou moest hij zijn benen steken onder de tafel van een ander. Die goed voor hem moest wezen. En dat kon hij niet uitstaan. Dat vond hij zo erg. Boer Jansen. Zie je dat de Heer wel eens anders kan doen? Dat was weer de stem van zijn vrouw. Boer Jansen, zie je het nou eens? Ben je het vergeten van vorig jaar? Hoe dat onze Klaas gestorven is? Zie je het nou eens? Jij wilde toch alleen maar denken aan de toekomst van de boerderij? Nou heb je niks meer. Zoek toch de Heer, Boer Jansen. Zoek de Heer en al je verdriet. Maar ook, vertel hem maar. Dat je zo hard bent. Dat de Heer je anders maken wil. Hij keek eens naar zijn vrouw. Ja, ze had weer gelijk. Maar, nee. Hij wilde hier niet blijven. Nee, dat deed hij niet. En weet je wat dat hij toen ging doen? Hij ging een plannetje vertellen tegen zijn vrouw. Dat gaan we doen. We gaan weg. Doe dat niet, man, zei ze. Dat moet je niet doen. We hebben toch nog de koeien. Die liepen immers in de wei. En we hebben nog wat plant. En als we nou overnieuw gaan beginnen. Ik ben er toch ook nog. En we hebben Jan toch nog. Laten we toch nog dankbaar wezen. Boer Jansen, jij had ook al dood kunnen zijn. Denk daar ook eens om. Boer Jansen deed wat dat hij zelf wilde. Hij ging weg. Hij ging weg uit deze streek. Het was op een koude novembermorgen. Hij ging nog één keer kijken op het kerkhof. Nog één keertje. Wacht, daar was ook alles al zo droevig. De blaadjes, die vielen naar beneden. Nee, hij was er maar gauw van weggevlucht. En de boerin, denk je om het verschil jongens, die zocht troost bij de Heer. En ze kreeg het ook. En ze vroeg of dat de Heere mee wilde gaan. En nu slaan we een hele tijd over. Anders zou de geschiedenis zo lang worden. Nu gaan we weer op bezoek. Nou gaan we weer boer Jansje opzoeken. Maar nou moeten we helemaal naar Amerika toe. Boer Jansen, hij is geëmigreerd. Verhuisd naar een ander land. En woont hij daar in een rijke boerderij. Kijk daar eens, aan de rand van dat bos. Daar staat een hut. Een houten hut. Ja, hij heeft zijn koeien verkocht. En het land wat hij had, dat heeft hij ook verkocht. En van die centjes hebben ze de boot kunnen betalen. Maar ja, als je naar Amerika gaat met de boot, dan moet je wel betalen. En toen had hij nog een beetje over. En van dat beetje geld heeft hij daar een stukje land gekocht. En daar hebben ze een huis gebouwd. Ja, een hut. Een houten hut. Van boomstammen. In de grond. En planken van binnen en van buiten. En een dak erover. Een paar kamertjes. Zo eenvoudig. En daar wonen ze nou. Ja, daar wonen ze nou. Ze hebben wel eens veel gepraat hoor. Boer Jansen met de boerin. En toch. Ja, de boerin weet eigenlijk zelf niet. Wat zit er nou toch in die man, hè? Heeft hij nou wat geleerd? Of heeft hij nou nog niks geleerd? Ze weet het eigenlijk zelf niet. Ach, de boer weet het zelf ook niet. Hij weet het zelf ook niet eens hoe dat nou is. Maar toch is hij wel ernstig gaan denken aan alles wat zijn vrouw gezegd heeft. Hij kon toch niet tegen zijn vrouw zeggen dat hij al een keertje gebeden had toen de boerderij verbrand was. Daar wilde hij niks van weten. Dat hoefde zijn vrouw niet te weten. De buurman, die woonde wel 3 kwartier weg. Zo ver weg woonde die. Dat was ook een boer. En die heette Peters. Hij was eigenlijk was hij blij als boer Peters eens op bezoek kwam. Boer Peters, die vreesde God. Dan ben je rijk, jongens. Dan ben je schatrijk. Zal hij er ook om vragen? Echt vragen? Dan krijg je het ook hoor. En als boer Peters dan eens kwam en hij ging praten met zijn vrouw, dan keek hij maar eens naar die twee. Die keken zo ernstig. En dan zag hij wel eens tranen in de ogen. En daar begreep hij nog net niks van. Maar toch, hij kon zien, hè, als die twee aan het praten waren, ze meenden het. En ze praten uit haar hart. En dan was het net als boer Peters wegging, of hij zijn werk weer makkelijker kon doen. Dan voelde hij toch wat, ja, hij was blij als boer Peters, de buurman, op bezoek kwam. Het ging tegen kerstfeest. Ja, en ze woonden zo alleen, hè, zo heel alleen. Toen kwam boer Peters, hij zegt, weet je wat dat jullie doen moeten? Komen jullie bij ons eens een keertje op bezoek? Ja. Ja, dat zouden we wel graag doen. Maar kijk eens. Daar in de hoek, er staat een wieg. En daar ligt een babytje in. Er was een kindje geboren. Marietje. Een meisje was dat. En Jan, die was nou al 9 jaar geworden. Moet je dan die 2 kinderen thuis laten? Ja. Hij zou eigenlijk wel willen, maar hij durft het niet zo goed, hè. Hij durft het niet zo best, want het is midden in de winter. En hij heeft al een paar keer wolven gehoord. Wolven? Ja. En dan 2 kinderen thuis. En dan de vader weg. En de moeder weg. Ja, en hij heeft al een paar dagen lopen denken. Wat zou hij nou toch doen, hè? Moet hij het nou doen? Moet hij het nou niet doen? Eigenlijk zou hij het wel graag willen. Maar hij durft het niet zo. Ja, nog eens over gedacht. Nou ja, weet je wat? Zei hij op een gegeven moment tegen zijn vrouw. We gaan. Het is toch maar 3 uurtjes. Hooguit. 3 kwartier heen. 3 kwartier terug. Want weet je wat? Boer Peters, die zou een preek lezen. Van het kerstfeest. En dan zouden nog een paar buren komen. En dan zouden ze zo samen luisteren naar de kerstpreek. Nou, vooruit dan. Ze hadden besloten, ze zouden gaan naar boer Peters. En toen het kerstfeest was, hoor, de belletjes van de paarden en de slee, ze hoorden het al. En daar stapt boer Peters binnen. Goedemiddag samen zijn. Dag boer Peters, dag buurman. Zo, zijn jullie klaar? Dan gaan we gelijk maar opstappen. Jan, hij vond het best. Hij was 9 jaar. Het was al een flinke vent. Nou, en Marietje lag in de wieg. En ze lag lekker op de duin te sabbelen. He, die was stil. En hij had een prachtig boek om te lezen. Nee, mijn vader en moeder, gaan jullie maar gerust hoor. Kom best voor elkaar. En zal je goed op Marietje passen, Jan? Natuurlijk, vader. Natuurlijk, moeder. Ik zal wel goed oppassen hoor. En in slaaprol? Nee, dat zal me niet, want ik heb een prachtig boek om te lezen. Nou, dag Janneman. En hij wordt nog over zijn krullenbol gestreken. En kleine Marietje in de wieg, die krijgt nog een kusje van de boerin. En dan gaan ze weg. En de paarden, ze gaan lopen en de belletjes, die hoor je weer klingelen. Ja, het is 4 uur in de middag. Ja. En dan wordt het al zo vroeg donker, hè. Ja, het maantje schijnt nog wel. Maar aan de rand van dat bos, daar is het zo gauw donker. En hij kijkt zijn vader en zijn moeder achterop met boer Peters. Daar gaan ze. Weet je wat? Hij zal alvast de luiken maar dicht doen. Je kon nooit eens weten. Je kon nooit eens weten. En hij gaat de luiken goed aantrekken. En goed dichtgrendelen. Nu de deur op slot. Ziezo. Wat kan er nou gebeuren? In de hoek van de kamer. Daar heb je een houtvuur. Een kachel hadden ze niet. Och, dat hoeft ook niet. Daar hadden ze een schoorsteen gemaakt. Zo schuin. Bij een smet zie je dat ook wel eens, hè? Waar de rook zo door een gat in het dak naar buiten kan. En daar brandt een houtvuur. En een hele stapel houtblokken liggen ernaast. Boven dat vuur, aan een stang, daar hangt de ketel. Daar moeten ze water in koken. Een grote ketel. En hoor eens, dan gooit hij een paar blokken op het houtvuur. En de vlammetjes, ze knetteren. Zo gezellig en warm dat het is. Heerlijk. Het water en de ketel, dat gaat al een beetje ruisen. Ja, de ketel, die zingt gewoon een liedje. En Jan, hij kijkt eens in de wieg. Kleine Marietje slaapt lekker hoor. En hij pakt zijn boek. Het is zo'n spannend boek. En dan zit hij te lezen en te lezen. Dan zit hij een uurtje. Wat hoort hij? Nee. Ja. Nou, zeker verbeelding geweest. Nee, hij hoort niks. Dan leest hij weer verder. Maar na 5 minuten... Hoor! Weer! Maar nu dichterbij. Zijn wolven. Verschrikkelijk. Wolven. En hoor, weer al. En nu veel dichterbij. Ze komen naar de hut. En hij is alleen thuis. Met zijn zusje. En dan. Hoor eens. Hoor eens om de hut. Daar hoort die wolven om de hut lopen. En hij hoort ze grommen. En hij hoort de poten klauwen tegen het hout van de hut. Daar loopt er zelfs eentje bovenop. Boven op dak. En daar zit hij. Met zijn zusje. In de hut. Wat moet er nou gebeuren? Telefoon hebben ze niet. Hij zit helemaal alleen. De deur is op slot. De ramen zijn dicht. Gelukkig dat hij er de luiken gesloten heeft. Maar wat nou toch? Hoor ze eens grommen. Hoor ze eens snuiven. Hoor ze eens krabbelen. Aan het hout van de hut. En dan. Hij kijkt in het rond. Ja, wat moet dat nou? Hij is nog maar een jongetje van 9 jaar. Jongens van 9 jaar. Moet je eens indenken, hè? 5, 6 wolven om de hut. Omdat je daar met een zusje zit. Ja, dat is toch wat. En hij zucht. Hij zucht van binnen. Heer, help me toch. Wat moet er nou toch gebeuren? En dan, ja, hij had het toch beloofd aan zijn vader en zijn moeder. Hij zou toch goed voor zijn zusje zorgen. Dan zou hij het doen ook. Zijn zusje, ja, stel je voor dat er wat zou gebeuren. En hij kijkt eens in het rond. Daar ziet hij al wat. Daar heeft hij een mes. Een hakmes. En het is flingscherp. Nee, maar... En de ketel water, als het moet. Maar dan... Dan schrikt hij nog veel meer. Kijk daar eens, op de grond. De grond die zakt wat weg. Oh, die wolven die zijn aan de buitenkant aan het graven gegaan. Een diep gat hebben ze gegraven. Daar en daar en daar ook een. En de grond en de hut die zakt langzaam, langzaam weg. En wild van schrik en wit staat hij daarbij. Wat moet hij nou doen? En zijn handen zijn beven. En hij weet het eigenlijk niet. Maar kijk eens, het gaat dieper. En daar heb je een paar poten al. En daar, en daar. En dan denkt hij weer. Wat dat vader zegt. Jan, zou je goed voor je zusje zorgen, jongen? Ja, had hij gezegd. Daar krijgt hij een idee. Weet je wat hij doen zal? De ketel met kokend water. Hij zou ze trakteren. En hij pakt de ketel met water. En kijk eens, kijk je die poten eens graven. Plons. En dan krijgt hij een plons kokend water over die poten. En aan de buitenkant van de hut, dan hoor je een gehuil en een gejank. Weg zijn die poten. Dan de tweede. Plons. Ook een schoot kokend water over die poten. Weer een gehuil. En zo de derde. Die zijn weg. Daar komt er op het eerste plekje, daar komt weer een ander. En kijk eens, daar heb je zo'n kop al. Hoe moet dat nou? En nou heeft hij nog maar een heel klein beetje water. En weer een grote plons kokend water over zijn kop. Zijn ogen verbrand. En een gejank. Weg, ook weer weg. Maar daar komt er weer een. En hij staat te trillen. Nou heeft hij geen water meer. Wat moet hij nou doen? En dan pakt hij het hakmes. En hij gaat op zijn knieën erbij zitten. En dan geeft hij een hak. Boven op die wolf zijn kop. Het bloedtas poot eruit. En die wolf. Hij blijft doodstil liggen. Die heeft hij zomaar de kop ingeslagen. Daar komt niks meer. Daar komt niks meer. Kijk eens. Daar valt die wolf. Zomaar in die gaten. Het gat is gelijk dicht. Hij hoort niks meer. Hij haalt verlicht, haalt die adem. Dat was toch even wat. Kwam nou vader maar, want hij voelt zich toch niks lekker. En het vuur is haast uit. En hij draait zich om. En hij wil een paar houtblokken oprapen. Om in het vuur te gooien. En dan krijgt hij de schrik van zijn leven. Hij was zo hard aan het vechten daar, hè. Daar aan dat kantje. Maar hij was dat kantje vergeten. En toen hij zich omdraaide, toen kwam er net een wolf. Die kroop zo door dat gat. En die stond midden in de kamer. Midden in de hut. En nou had hij geen water meer. En zijn hakmes, dat lag daar zo. Wat nou? En dan de wolf, die doet twee sprongen vooruit naar de wieg van de kleine Marie. Nee, zegt hij, nee, dan ik maar. Dan moet ik maar sterven. En Janneman, hij doet ook twee grote sprongen naar de wieg. En hij staat er zo voor. En de wolf, hij opent zijn bek. En dan, vader, moeder. Hij hoort een schot los. Ze komen dus. Vader, moeder. En toen die wolf zijn bek opendeed, ja, toen wist Janneman het niet meer. Hij, zijn arm steekt hij ineens zomaar in de bek van die wolf. En zijn vuist achter in de keel. En dan weet die dappere Jan niks meer. Dan valt hij bewusteloos neer. De wieg rolt om. Kleine Marietje rolt eruit. en ligt te huilen op de vloer. En Jan is bewusteloos. Wat nou? Dan gaan we even bij boer Peters kijken. Boer Jansen en de boerin, ze waren op weg gegaan. En toen ze er aankwamen, hè, de koffie stond al klaar. Hebben ze eerst een kopje koffie gedronken. En toen ging boer Peters lezen een kerstpreek. Jongen nog toe. Wat was dat een mooie preek. De tekst was uit Ezechiël 34 vers 16a. Het verlorene zal ik zoeken. En ook nog uit Lucas 19 vers 10. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En daar kwam duidelijk naar voren hoe lief dat de Heer nu een hard, arm mens had. Omdat hij zalig zou kunnen worden. De liefde Gods. Ja. En die mensen hebben niet eens gevraagd van wie dat de preek was. Ze hebben alleen maar stilletjes geluisterd. En toen het afgelopen was, toen heeft boer Jansen niks gezegd. Maar heel veel gedacht. Daar kijkt hij naar buiten. Zeg. Wat markeert die hond van jou toch? Buurman. Buurman Peters, wat doet die hond van jou gek? Moet je eens kijken. Max, die markeert niks hoor. Ja, kijk eens wat dat hier raar doet. Die staat met zijn kop in de lucht. En hij draait maar in het rond. En dan gaan ze naar buiten. Wat horen ze? Daar horen ze wolvengehuil. En dan komt daar vandaan, boer Peters. En daar staat mijn huis. En boer Peters, hij vliegt naar de stal toe. En hij pakt twee paarden. En de slee, hij spant het zaakje in. Gaat gauw je vrouw roepen. Boer Jansje, vlug. En hij stormt naar binnen toe. Vrouw, de wolven bij ons huis. Wolven bij ons huis. Kom dan toch. Ze hebben niet eens gelegenheid om elkander een dag te zeggen. En vlug stappen ze in. Vooruit jongens, zegt boer Peters. Lopen jongens, doe je best. Het lijkt wel of dat de paarden het verstaan. Ze vliegen zomaar over de vlakte. Ja, ze hebben van die spijkers onder de, van onder aan de poten, hè? Aan de hoefijzers, want anders dan zouden ze vallen. En een vliegende galop gaan ze over de vlakte. Ze stuiven zomaar. En boer Peters heeft de teugels stevig vast, hoor. Reken maar. En boer Jansje, hij heeft zijn geweer gepakt. Die wolven, hij zou ze. En hij zit met een verbeten gezicht, zit hij te kijken. Oh, en ze stuiven over de vlakte. En de boerin, die zit achter in de slee. En die zit zo stelletjes. Die heeft haar ogen dicht. En die heeft haar handen gevouwen. Kijk, de lippen bewegen een beetje. En de boerin, die vraagt of dat de Heere toch alsjeblieft aan de kinderen denken wil. En of die hun kinderen wil beschermen. En dan wordt ze plotseling, was ze rustiger. Het was net of dat er gezegd werd, die God bewaart, is wel bewaard. En ze is ineens een heel stuk rustiger. En ja, ze naderen de hut al. Jazeker, kijk eens, en daar heb je boven, kijk eens er eens om, er rondom lopen. Kijken ze eens sluipen. En dan pakt boer Jansen zijn geweer. Jongens, kijk maar hierheen. Dan pakt boer Jansen zijn geweer. En dan door de stilte een knal. Een schot. De paarden, ze stijgen wild omhoog. Van de schrik. En dan staan ze ineens stil. Niet doen, zegt boer Peters. Dat moet je niet doen. De paarden schrikken. Dan willen ze niet meer. Vooruit jongens, lopen, zegt hij. En dan gaan ze weer. De slee, hij kantelt haast om. Met zo'n ruk schieten ze weer vooruit. En ja, nog 250 meter. Nog 175, 25 meter. Ho! Met een ruk staat de slee stil. En dan boer Peters, boer Jansen en de boerin. Ze stormen eruit. En ze vliegen naar de deur. Kijk eens, gaters. Wolvengaters. En dan staan ze bij de deur. En dan hoort de boer net nog roepen. Vader, moeder, Jan, hier zijn we. Hier zijn we, hoor. En hij rammelde aan de deur. Maar dan hoort hij niks meer. Hij hoort alleen de kleine Marietje. Die hoort hij huilen. Nou, kom, boer Peters, duw hem man, duw hem. En dan zetten ze er gewicht achter de deur. En daar vliegt de slot eraf. En ze tuimelen zo de hut in. En daar ligt Marietje te huilen op de vloer. En daar ligt Janneman, bewusteloos. En daar ligt een wolf. Die is dus dood. Hoe komt dat nou? Nou, toen die wolf wou happen, hè? Toen had Jan zijn arm en zijn vuist zo ver in die bek gestopt. Die wolf, die was in één keer gestikt. En ze waren net op tijd gekomen. Net op tijd. De boerin, ze raapt heel voorzichtig Marietje op. En ze duwt zo tegen zich aan. Stil maar hoor. Stil maar hoor, we zijn weer terug hoor. En als ze dan de stem hoort van de moeder, dan is ze zo ineens is ze stil. De boerin, ze haalt zo de wieg overeind en stopt Marietje gauw onder de dekens. Boer Peters pakt die wolf bij zijn nekvel en hij sleept hem zo naar buiten. Dat ondier, zegt hij. Hij zou zo je kinderen verscheurd hebben, boer Jansen. Boer Jansen, hij pakt Janneman op. Hij is nog steeds bewusteloos. De boerin, ze gaat gauw een emmer met sneeuw halen. En ze gaat Janneman afwassen. Hè? Ja, met sneeuw. Afwassen met sneeuw. Zijn gezicht, zijn handen, zijn polsen. En dan opent hij zijn ogen. Marietje, roept hij, de wolf, de wolf. Stil maar hoor, zegt moeder. We zijn weer terug hoor, Jan. Er is niks gebeurd. En dan kijken ze naar zijn arm. Een heel klein schrammetje. Van een tang van de wolf. Meer niet. Boer Jansen. Hij is naar buiten gegaan. Waarom? Dat was te veel voor hem. Dat is wat. Dat is wat. En het gaat door zijn gedachten heen. Die preek, hè. Van vanmiddag. Die preek. Waar het over ging. Dat de Heer het verlorene zou zoeken. Hè. En de liefde Gods, hè. Nou begreep hij het. En nou gevoelde hij het een beetje ook. Want hij was ook vader. En ook zijn kinderen, hè. Zijn kinderen. En nu had de Heer, God de Vader, de Zoon gegeven. Nou begreep hij het. En nou, nou was zijn wil gebroken. En hij komt als een gebroken man. Komt hij naar binnen. Boer Peters, zegt hij, we moesten danken. We moesten de Heere danken voor zijn verlossing. Want die preek, die zal ik mijn leven niet vergeten. En dan zegt hij hoe dat het nou is van binnen. En dan, dan gaat boer Peters hardop de Heere danken. Dat de kinderen bewaard zijn. En dat boer Jansen zijn wil is gebroken. Het is avond. Het is al heel laat, jongens. Het is al heel laat. Wel 11 uur. Het maantje schijnt niet meer. Donkere wolken zijn er gekomen. En het sneeuwt. Kijk eens, het sneeuwt. En duizenden vlokjes dwarrelen naar beneden. En alles wordt bedekt. Alle sporen. Al die kale grond. Niks is meer te zien. Een wolf hoor je in de verte nog huilen in het bos. Klagelijk gaat het door de stilte van de avond. Boer Peters, hij slaapt. Zijn vrouw slaapt ook al. In de hut is alles rustig. De kleine Marietje slaapt. Janneman ligt op bed. De boerin. Hé, kijk, in de kamer. Daar brandt nog één kaarsje. En aan de tafel, op een stoel, daar zit boer Jansen. Met zijn hoofd en zijn hand geleund. En hij zucht dus heel diep. Hè, zie ik dat nou goed? Ja, daar schijnt maar één kaarsje, hè. Je kan dat zo moeilijk zien. Zie ik nou tranen in zijn ogen? Daar begrijp ik nou niks van. Hè? Boer Jan zegt ja. En daar lopen tranen over zijn wang ook. En met zijn harde vuisten komt hij zo. Ja. Boer Jan zegt, heeft het begrepen. Weet je wat dat er gebeurd is? Boer Jansen heeft begrepen heel zijn harde leven. Heel zijn verkeerde leven. En toen is boer Jansen op zijn knieën gevallen voor de stoel. En daar heeft boer Jansen voor de eerste keer gebeden. Jongens, met zijn hart. En daar heeft hij de Heer verteld alles wat hij verkeerd gedaan heeft. Heel zijn boze leven heeft hij de Heer voorgelegd. Dat was boer Janssens eerste gebed. En nou zit hij op de stoel. Moest daarom zijn jongen nou sterven? Klaas, die daar in Holland begraven ligt. Moest daarom nu zijn boerderij helemaal afbranden? Oh, wat een zondig leven. Wat een verkeerd leven. Hoor, boer Jansen gaat zingen. Ja, boer Jansen gaat zingen. We rempel. Hoor wat hij zingt. En hij merkt niet eens dat de deur zachtjes open gaat. Hij merkt niet eens dat zijn vrouw in de deuropening staat. Die staat te huilen. Ja, maar van blijdschap. Ze staat te huilen van blijdschap. En weet je wat boer Jansen zegt? En er is blijdschap in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert. Weet je wat? Wij zingen het ook mee. En dan doen we het als boer Jansen. Biddend zingen. En zingend bidden. Hij zong Psalm 25 vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, heren, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Dat gaan we samen zingen. Jongens, heeft boer Jansen het geleerd, hoor, op zijn knieën. Zullen jullie het ook doen? Dan nu graag de jongens die van de zondagschool afgaan. Komen jullie naar voren? Kom hier in de muur staan. Ik ga eerst beginnen met de bijbelgedeelte. Kees, Hanni. Chaplin afhaal, ja, twee Chaplin. Kobi. Trus. Lennessy, dat is jou. Jacqueline Holman. En Ellie van der Veer, die zie ik ook niet. een nerven van de slek, naar een nerven. Zo jongens, we gaan tegen jullie geen preek meer staan houden. Hè? We hebben op de zondagschool hebben al zoveel verteld van het goede en van het kwade, dat ik dat nou niet meer doe. Voor in jullie bijbeltje, daar heb ik een tekst gekregen. En die tekst is dit. Ja, Kees. Gij hoort het gebed. Jongens, een gebed hier uit het hart wordt bij de Heer gehoord en verhoord. Maar als er nou geen gebed is, kan de Heer ook niks horen. Weten jullie het nou? Denk heel veel aan Jan, hoe dat hij het geleerd heeft. Op zijn knieën. Jullie allemaal, Kees, de meisjes, op je knieën. Die mij aanroept in de nood, die zijn godsgunst oneindig groot. En dan hoop ik dat ik jullie verder heel goed, heel best mag gaan. En dan hoop ik ook dat we later nog eens met elkaar spreken mogen, omdat de Heer ons opgezocht heeft. Dan kunnen we ook nog eens samen zien. Hè? We gaan nu jullie staande toezien. Ja, jullie blijven maar staan. Hè? De Heer mogen u steeds gadeslaan, omdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. Gaan we nu de boekjes uitdelen. Blijven jullie allemaal zitten? Dat het stil is, want we zijn gekomen aan punt 11 en dat betekent dat we nu gaan eindigen, hè? Dan zal de dominee, die zal met ons eindigen, en dan heb ik nog twee dingen te vragen. Als jullie dan stil zijn, dan kunnen we tenminste wat zeggen, hè? Vorige week, op de laatste zondag, toen heeft een van de jongens een verkeerde muts mee naar huis genomen. Wil die een straks komen, dan kunnen we ruilen. Dat is één.
Van mij.
Prachtig. Dan hebben we morgen geen zondagschool en de week daarop ook niet. Dus de 9e januari gaan we weer beginnen. Dan verwachten we jullie allemaal weer. Hè? Dan zal de dominee zo met ons eindigen. En dan zingen we nog Psalm 99, vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99, vers 8.
Thank you.
mogen zijn. Ik ben blij dat ik er nog even bij was, aan het einde gekomen van deze middag. En ik hoef alleen nog maar te eindigen, dat is niet veel meer. Ik dacht dat het toch wel goed was dat we vanmiddag, het kan niet elk jaar, maar dat ik vanmiddag de zondagschool, u voorzitter en alle helpers en helpsters en wat er allemaal verder bij te pas komt, van harte onze dank overbreng. Van heel de gemeente voor al het werk dat u natuurlijk elke zondag doet. Dat is een werk dat we vaak vergeten. Het is heel gewoon dat onze kinderen daarheen gaan, maar ik hoop dat u zich ervan overtuigd weet dat we van harte ook dankbaar zijn voor alles wat u namens heel de gemeente ook aan onze kinderen wil doen. Ik heb wel gehoord, ik heb dat laatste gedeelte van de vertelling gehoord net, dat het natuurlijk een geweldige mooie middag is geweest en jullie hebben veel gehad. Dus we mogen nu gaan eindigen. En we gaan de Heere dank zeggen voor alles wat hij ons gegeven heeft. Heere in de hemel, wij mogen aan het einde van deze middag gekomen uw naam erkennen voor alle gaven die we ontvingen. Dat u ons vanmiddag nog hier gebracht hebt met de kinderen. Kinderen rond uw woord. U zegt zelf, laat de kinderen tot me komen en verhinder ze niet. Want der zulke is het koninkrijk der hemelen. U hebt juist ook voor kinderen bijzondere beloften gegeven. Geef dat ze kind mogen blijven. Altijd maar zo in alle eenvoud luisteren naar uw woord. U nodig hebben daarin. En het ook in alles van u verwachten. Kinderlijk beleven. Wat u in uw woord als waarheid hebt geopenbaard. Heb dank voor alles wat ook deze middag mocht gebeuren. Voor wat we gehoord hebben uit uw woord. Voor de roepstemmen en de welmenende vermaningen die we ook als kinderen mochten ontvangen. Ook als ouders mogen we u dankzeggen dat u onze kinderen dit nog wil geven. Dat zij nog mogen opgroeien op de erven van het verbond. Geef dat we ook daarin u veel mogen kennen. Zegen de zondagschool. Wilt u met hen zijn? Geef wekelijks de kracht die nodig is om ook dat mooie maar moeilijke werk te verrichten. Wilt u zijn met hen die de zondagschool verlieten? Geef dat ze een onuitwisbare indruk mogen meenemen van alles wat ze ook hier van de zondagschool gehoord hebben. Wilt u ze zegenen in uw gunst? Geleid ons naar huis. Geef ons ook morgen een gezegende dag in uw huis. Leer ons en leid ons tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen.